Erasmus Jurgoed Innovatie Podcast. In deze podcast nemen we je mee op de boeiende reis van innovaties binnen Fast Moving Consumer Goods. We delen graag de echte verhalen, de fuck-ups en de fuck-yes en waardevolle tips en inzichten om het beter te doen. Kortom, hier hoor je de leukste, gekste, mooiste innovatieverhalen. Ik ben Suzanne van Hulten en zit hier naast mijn co-host Theo Toering en zoals jullie weten gaan we iedere aflevering in gesprek met een gast.
En vandaag is dat Joost van Berkel. Joost en ik kennen elkaar wat langer. Mooi hier te hebben, Joost. Joost heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de foodbranche. Gebied van sales, category, inkoop, retail, algemeen management. Onder andere gewerkt bij Pieter Sil, United Biscuits, Heinz, Delicia, Group of Butchers in loondienst uiteraard. En mooie interim opdracht de laatste jaren bij Friesland Campina, Bobbly en Jumbo. Hij is eigenaar van Brainpower, mooi gekozen Joost. Waarbij hij naast interim management ook personal training geeft. Dat past zeker. Hè? Zowel lichaam en geest goed in balans houden. Hij is energiek, ambitieus, creatief, eerlijk, resultaatgericht en altijd bezig met groei. Want it's all about delivering growth, dreaming big and having fun. Ben ik nog iets vergeten, Joost? Of dek ik de lading?
Dat dekt wel de lading. Ja? Dankjewel. Dat ga ik aan mijn vrouw sturen.
Zo is het. Nou, heel fijn je hier te hebben, Joost. Hartstikke leuk. Top.
Welkom.
Dankjewel.
Joost, je hebt een prachtige carrière reeds achter de rug. Is natuurlijk helemaal nog niet afgelopen. Ik denk dat wat heel mooi is, en ook voor de luisteraars heel mooi is, dat je enerzijds aan de fabrikantzijde hebt gewerkt en ook de laatste, volgens mij is het anderhalf jaar, dat je bij Jumbo hebt gezeten. Wat natuurlijk een heel mooi inzicht zou kunnen geven voor de luisteraars als het gaat om wat heb je nou geleerd, wat heb je meegemaakt, wat heb je ervaren, hoe kijk jij op dit moment naar innovatie? En hoe keek je misschien anderhalf jaar geleden terug naar de innovatie? Dat is natuurlijk overal een fantastisch interessant topic. Maar laten we even beginnen met even je palmaris door te spreken. Hoe ben je begonnen? Wat is je liefde voor het vak? Welke stappen heb je gezet in je carrière? Neem ons daar eens aan mee.
Nou, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Wat je zegt, begon natuurlijk bij Pieter Sil Barends in Zoetermeer. Afgestudeerd, toen ik op de HO zat, afstudeeropdracht gedaan. Werd ik op een dag, toen ik bij mijn vader aan het werk was om wat vakantiegeld te verdienen, werd ik gebeld of ik geen interesse had om vertegenwoordiger te worden. Overviel mij een beetje. Mm. Maar ik dacht, nou, leuk, prima, laten we doen. Op gesprek geweest, kon ik daar beginnen. Nou, ging ik van een fiets naar een leaseauto, dus dat was een aardige stap. een superleuke tijd gehad. Pieter Sil was een leuk bedrijf, werkte voor heel veel merken, waren eigenlijk geen merkeigenaar, werkte in opdracht van allerlei merken die of geen buitendienst hadden of uit buitenland kwamen en de Nederlandse retail, met name de drogisterijwereld, niet zo goed kenden. En daar gewoon gestart en met een week met een vertegenwoordiger meegelopen en goed gekeken, goed geluisterd en een week later alleen, de eerste keer alleen een drogisterij binnenlopen, doodeng. Een beetje een soort knikkende knietjes bijna. Maar ja, je gaat gewoon. En daar heel veel van geleerd. Mensenkennis. Ja, ik denk dat ik daar de meeste mensenkennis heb opgedaan. Het moeilijkste is misschien wel verkopen. Gewoon een drogist die dan moet beslissen. Ga ik 6 flessen shampoo van Joost kopen? Of ga ik het bij iemand anders kopen? Terwijl ik later in mijn carrière misschien wel miljoenen deals gemaakt heb. Wat niet mijn geld was, wat niet het geld van de inkoper was. Heel leuk geweest, Pieter Sil. Na 4 jaar, tegenwoordig stapjes gemaakt naar junior account management, uiteindelijk doorgegroeid. Na 4 jaar ook wel tijd om daar te vertrekken, omdat er gewoon te beperkte middelen waren en ik geen volwaardig gesprekspartner meer was met de tegenpartij die zeg maar de meest recente Nielsen data hadden. Wij hadden backdata, een half jaar oud. Toen ben ik naar Boots Healthcare gegaan, het bedrijf bestaat niet meer. De producten nog wel, was van de Boots groep uit Engeland die de drogisterijketen hadden en een producententak. Dan praat je over Strepsils, Nurofen, Clearasil. En zit nu al bij Reckitt Benckiser, die merken. Veel geleerd om met data te werken, alleen een beetje saai maar. Een soort halve medicijnen, OTC heette toen nog, over de counter. Moest ook altijd een gediplomeerd drogist voorschrijvingsvragen stellen. Nu kun je het in elke pompstation kopen. Veel geleerd, te saai voor mij. Toen dacht ik moet echt naar levensmiddelenland. Dat scannen ze al. En die drogist had bij wijze van spreken nog eens een witte jas achter de kassa. Via terechtgekomen bij United Biscuits. Verkade en Sultana, twee oer-Hollandse merken. Maar koek en chocola, superleuk. Vind ik nog steeds interessant. Elke keer als ik in de supermarkt loop, kijk ik toch even naar het koekschap wat daar aan de hand is. Schap is totaal veranderd dan toen ik er werkzaam mee was.
Dat blijft ook wel vaak bij je eerste categorie, vind ik.
Ik blijf eigenlijk overal waar ik gewerkt heb, op de categorie, blijf ik toch wel met de schuin nog naar kijken. Dat is denk ik toch een beetje, dat ze dan noemen, beroepsdeformatie. Maar dat is omdat ik het leuk vind. Kijk, retail, fast moving, dat vind je leuk of vind je niet leuk. Als je het leuk vindt, blijf je er lang in hangen. Dat zie je ook. Tussen. Als je het niet leuk vindt, ben je binnen 3 maanden tot een half jaar ben je gewoon weg. En denk je, niks voor mij nou. Ik zit er meer dan 25 jaar in. Dus ik denk dat je kunt zeggen dat ik het leuk vind.
Ja. En wat maakt het zo leuk voor jou?
Omdat het, ik denk, een van de meest dynamische werelden is. Het gaat snel. Zoals het ook wel eens gezegd dat het als tropenjaren wordt gezien. Nou, dat is misschien een beetje overdreven, maar het is wel hard werken. Hè. Er gebeurt veel. Het is, ja, natuurlijk, als je kijkt de piramide van Maslow, eten, drinken is een van de basisbehoeften van mensen. Wat er ook gebeurt, je hebt in corona gezien, heel de wereld zat op slot. Wat was open? De supermarkt. Dus het is een hele leuke dynamische wereld waar veel gebeurt. Ik zie in deze podcast ook toch wel veel geïnnoveerd wordt. Of het allemaal even succesvol is, daar hebben we het denk ik later nog wel even over. Ja. Maar er gebeurt een hoop. En mensen hebben er een mening over. Mensen maken boodschappenlijstjes, zetten dingen op. Terug naar United Biscuit. Mensen schrijven koek op het briefje. En in de winkel gaan ze kijken wat ze gaan kopen. Wordt een stroopwafel, wordt een roze koek of wordt de merkkoek die verpakt is.
Dan heb je 7 meter om te kiezen.
Ja, en dan kun je keuzestress ervaren. Dan moet je misschien, wat doe je dan om eruit te springen? Nou, dat zijn allemaal dingen waar je over na kunt denken als bedrijf. Dus daar een hele leuke tijd gehad. Heel veel geleerd bij United Biscuits. Ook een categorie waar die toen heel goed ging. Retailers gingen, die hadden allemaal double digit groei. Dat was meer, wordt dit jaar 113 of 115. Kun je nu misschien niet meer voorstellen. Ja. Maar dat was in die tijd echt zo. Daar uiteindelijk vertrokken na een kleine 3 jaar. Heb ik al gezegd, toen ben ik van de keukenkampioen divisie naar de eredivisie gegaan. Toen ging ik naar Heinz toe. In die tijd was Heinz had CSM-bedrijven gekocht. Zoals Vens en de Ruiter en Roos Vizee. Ook eigenaar van John West en van Hak, die later zelfstandig zijn gegaan. Dus ging ik van één categorie, koek, ging ik naar multicategorie. Je werd meteen een van de belangrijkste spelers in droge kruidenierswaren.
Daar deed je ook sales.
Deed ik sales, altijd sales gedaan. Dat is misschien dat is ook wel een bewuste keuze geweest. Marketing, super interessant hoor. En heel veel van geleerd, heel veel met marketing samengewerkt. Ja. Maar nooit een stap naar brandmanagement gemaakt. Wel eens over nagedacht en dacht, dat vind ik een half jaar leuk. En daarna is dat niet voor mij, misschien met iedereen ruzie krijgen. Dus ik blijf in sales. Nou, dat beperk je dan ook wel in zo'n bedrijf tot welke hoogte je kunt groeien.
Ja.
Je moet op een gegeven moment een bepaalde breedheid hebben. Maar sales is toch wel echt mijn toch wel een liefde voor om gewoon deals te maken. En met nieuwe producten op pad vond ik altijd het leukste. Dus dat de vraag, wat was je liefde voor het vak? Ja, ik denk toch wel dat het is deals maken en met nieuwe producten gewoon laten zien aan mensen en kijken of je dat op het schap kunt krijgen. En dan het leukste is als je naar dan zelf door de supermarkt loopt, dat gewoon consumenten, gewoon klanten, vrienden van je, onbekenden, zie je gewoon het product wat jij verkocht hebt, zie je gewoon de band liggen en wordt gewoon gescand en afgerekend en gaat mee naar huis. Dat blijf ik het mooiste vinden wat er is. Heinz, topbedrijf, heel leuk team, ook heel belangrijk, met hele leuke mensen gewerkt, met goede mensen gewerkt, veel van geleerd, heel veel gelachen, heel veel plezier gehad en heel hard gewerkt. Daar begonnen op SuperUnie en Dirk van den Broek was toen nog gescheiden. Op een gegeven moment kwam alles samen, stap gemaakt naar Customer Group Manager op C1000 Super de Boer. Er staan al 2 niet meer, de formules. Dat geeft ook een beetje aan dat ik al wat langer rondloop. heel de integratie van bijeen gedaan. Albert Heijn 2 jaar ook met het team behartigd. Dus eigenlijk alles van Rieten wel gezien. Daar heel veel goede contacten in de handel overgehouden. En heel vaak op bezoek geweest bij retailers. En daar leer je ook veel van. Er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die misschien 1-2 keer per jaar bij een retail langskomen. Ja, ik zat soms 3 keer in de week in Beest.
Ja.
Dat maakt het leuk. Daar leer je veel van. Daar krijg je relatie door. En uiteindelijk blijf ik ervan overtuigd. Zeker in de Nederlandse retail. Je moet het toch met elkaar doen.
Ja.
Je bent ook een beetje tot elkaar veroordeeld. En dan is het belangrijk dat je goed naar elkaar luistert. En dan kun je hele mooie samenwerking aangaan. Nou, dan gaat de ene keer misschien wat beter dan de andere keer.
Die relaties bouwen eigenlijk.
Ja, die relatie bouwen is echt wel belangrijk. Dat je gewoon... met Heinz ben je gewoon een belangrijke speler. Dus als er iets te doen is, word je ook wel snel gebeld of je ja, daaraan wil participeren. Aan de andere kant, als jij iets hebt en je belt ze, dan maken ze ook tijd voor je. Hè? Ja. Dat is ook wel een luxe.
Belang is ook groot.
Belang is groot, wederzijds belang is groot. Hè? Het gaat om veel geld. Hè? Het gaat, ja, retail is toch wel heel veel volume doen. En dan keer een bepaalde marge absoluut gewoon een hele grote geldsom. Volgens mij is het nu al meer dan 40 miljard omzet. Dus ja, het gaat over gigantisch veel geld. Daar heb ik ook goed naar mijn zin gehad. Enige stap daar was naar sales directeur retail. Maar daar zat een collega waar ik heel veel mee kon. Die zat er prima. Dus ja, dat zou ik ook niet op korte termijn heel snel gebeuren. Terug verhuisd vanuit Amsterdam naar Tilburg, waar ik vandaan kom. Wat je waarschijnlijk maar mijn accent kunt horen. En toen kwam ik in contact met Delicia. Dat is eigenlijk een Tilburgs bedrijf. We zeiden dat het de grootste hagelslagfabriek van de wereld.
Chocola.
Chocola. Met name twee dingen. Deze hagelslag is natuurlijk alleen Nederland en een klein beetje België. En daarnaast deze gechocolateerde producten voor met name de zuivelindustrie in Europa. Dat was B2B. Ja, en dan kwam een commercieel directeur. Dat was een mooie stap. Superklik met de CEO. Daar ben ik naartoe gegaan. Dus reistijd ging van minimaal 3 uur per dag naar,
fiets.
Naar een kwartiertje.
Ja.
Ondertussen een kleintje gekregen. Dat speelde eigenlijk allemaal mee. Ja, superbedrijf. Echt in het begin productie georiënteerd. In 8 jaar tijd echt omgebouwd naar klant georiënteerd. Echt als private labelaar. Wat wil je? Wat kun je doen?
Is echt anders
denken. Echt anders denken. In het begin, het eerste half jaar, daar ben ik terechtgekomen. Ik denk, wat heb ik gedaan?
Ja.
Maar uiteindelijk super naar mijn zin gehad. Ook weer daar een heel fijn team. Met echt goede mensen. De meeste mensen zitten er nog.
Ja.
Zegt ook wel iets over dat soort type bedrijven.
En in die tijd volgens mij ook nog de indistributie.
Dat was al de kern.
Een mooie stap.
Dat was de kern. Dat was totale verrassing. Die wonnen en in de categorie en overal. Ik denk ook heel eerlijk gezegd. Super trots op. Ik denk een van de hoogtepunten wel in mijn carrière, om het zo maar te zeggen. Dat is toch een ding in onze wereld. Goede dingen gedaan. En uiteindelijk ook wel. Ik denk dat je, het moet je ook een beetje gegund worden. Dus ik denk dat het ook wel een beetje, dat ons ook een beetje gegund werd.
Maar ga er maar aan staan, hè. 300-400 fabrikanten in Nederland en dat toch uiteindelijk winnen.
Ja.
Natuurlijk, het moet je gegund worden. Ik denk als jij, want je zit in verkoop. Dat is een van, je had het over de piramide van Maslow. Als je die op sales toepast, gunning is denk ik ook een van de primaire niveaus. Maar dan toch uiteindelijk wel winnen. Je moet er ook echt wel iets voor doen. Je moet ook relevant zijn voor die retailers. Maar het stapje extra heb je daar ook natuurlijk.
Ja, dat heb ik wel altijd. En dat was echt wel een team effort. En dat je dan toevallig daar commercieel directeur bent en misschien een beetje het gezicht naar buiten bent. Ja, is dan zo. Maar dat kun je niet alleen. Dat doe je met heel het team. Ja. En daar hebben we heel veel tijd ingestopt in 8 jaar tijd om het echt van een productiedenkend bedrijf naar eigenlijk een klantgericht bedrijf. En met kantinepresentaties om de productiepersoneel te zeggen, jullie moeten gewoon zorgen voor goede output, geen klachten, service level op niveau. Dat zijn allemaal basisvoorwaarden, maar dat is ook nog steeds tot de dag vandaag bij hele grote fabrikanten toch nog een probleem.
Die nog steeds productie gestuurd zijn.
Nee, of dat ze een slecht service level hebben, dat ze het toch niet voor elkaar krijgen. Dat er weer iets aan of de vraag is te groot, of ze zijn niet flexibel genoeg. Nou, we waren en flexibel en we zaten echt op die basis. En we denken dat we heel goed altijd in gesprek gingen met onze met de klanten, met de retailers. Kijken, wat willen ze nu echt? En in het verleden was je als private label vaak kopiëren van het A-merk. Maar ik denk dat we op een gegeven moment, mijn oud werkgever, Vens en de Ruiter, daar gingen we niet meer op wachten. We gingen gewoon zelf met de retailer in gesprek.
Ja.
Wat is belangrijk?
Wat creëren ze?
Wat gaan we creëren? Wat willen jullie? Ja. Kunnen wij dat doen? Nou, we gaan eens een keer proberen. Een klein testfabriekje hadden wij op R&D, waar we gewoon tot 50 kilogram deeg konden maken. Ja. Ja, dan maakten we gewoon mini-batches en die gingen gewoon langs. En die gingen gewoon proeven en dan nodigden ze uit. En dan, dan gingen ze gewoon mee en dan kijken wat we wilden. En een van de dingen wat ik nog steeds, bijna een van de gaafste dingen die ik ooit gedaan heb, is de hagelslagtap bij Albert Heijn. Was een idee waar Albert Heijn al mee bezig was geweest, maar die hadden dat als idee, die wist eigenlijk al niet hoe wat. Ja, en toen zijn we erover in gesprek gegaan. Ja, toen zijn we het gewoon gaan doen en dat begon met 1 winkel in Gouda. Ik ben gewoon naar een decorbouwer in Utrecht, die ik via ben ik daar ooit een keer heb ik contact gekregen, gewoon naartoe gereden. En die maakte gewoon decors voor toneelvoorstellingen. Ik zeg, kunnen jullie ook een hagelslagtap maken? gewoon een kast met 9 taps erin.
Ja.
En met een hele bak eronder waar dan de hagel even weer schoon kon maken. Dan kon je bakjes in. Dat was eerst echt een hele stellingmeter. Daar zijn we mee begonnen in Gouda. Reed ik zelf denk één keer in de week, één keer in de twee weken reed ik met 5 kilogram dozen hagelslag naar Gouda. Ging ze bijvullen. Ja. Dan kreeg ik de verkoopcijfers. Nou, en toen zijn we dat eigenlijk uit gaan rollen. Eerst naar de XL's, want eigenlijk is dat denk ik toch in een 300 Albert Heijn winkels.
Ja. Ja.
En dan met rolerend assortiment. Dus om de zoveel tijd 3-4 buizen veranderen. Een aantal basis hagelslag. Maar ook gekoten producten die we van de B2B hadden. Die we in de zuivelindustrie, gechoteerde balletjes. Dat is ook super lekker brood. Maar die kon je ook zelf door de yoghurt gooien. Nou, cupjes laten ontwikkelen, etiketjes laten ontwikkelen. Eerst zelf nog komen. Albert Heijn was ook niet zo georganiseerd. Die kon het in het begin ook niet geregeld krijgen. Die kocht alles groot in. Maar op een gegeven moment wel tegen zich.
Dat kleine kunnen ze.
Ja. Ja, je kunt beter. Jullie kunnen, als Albert Heijn kun je waarschijnlijk een veel betere prijs voor bakjes krijgen dan ik. Maar in het begin hebben we dat allemaal zelf gedaan. En ik denk dat dat dus heel erg gewaardeerd werd. Als echt ontzorgen. En ja, zij hadden er geloof in, wij hadden er geloof in. En we hadden zoiets van, ja, we gaan het gewoon proberen, weet je. Dan gaan we er gewoon wel vol gas voor. Kijk, ja, dat is super uitgepakt.
Als jij in die tijd, als bouwbeds in die tijd had bestaan, had ik je graag aangenomen. Want het is uiteindelijk in-store testing, nu wat je eigenlijk gewoon deed.
Ja,
volgens mij zeg je tussen de regels door ook, gewoon doen.
Ja,
gewoon doen.
Ja, gewoon doen. Als je erin gelooft, je kijkt er logisch over na. En met elkaar commitment aangaan. En we hadden ook intern, ik heb het in het begin heel erg in de Excel bij. Want ja, facturatie, EDI, nee, dat kon niet met één winkel. Dat ging helemaal niet. Er zit gewoon een Excel bij. Dat is ook op basis van vertrouwen.
Ja.
Die dag, dat geleverd. Gewoon prijzen afgestemd. Dus ook gewoon netjes een calculatie gemaakt die ook van tevoren afgestemd is. De prijs voor hagelslag G, dat is de prijs voor XXL, dat is voor dat. Ja, en gewoon bijhouden. En dan eens in de zoveel tijd maakten we een factuur op. En uiteindelijk hebben we dat natuurlijk uitrollen, groter maken. En toen is het gewoon op DC gekomen.
Ja.
Ook in de fabriek. Op een gegeven moment moest ook wel andere soort verpakkingen op.
Inbacks.
Ja, uiteindelijk ga je daar naartoe. Dus uiteindelijk heb je van alles gedaan. Dus dat, superleuk.
Er zitten zoveel innovaties in dan eigenlijk, hè?
Ja, dus en ook wel het besef dat je, als je iets hebt, je kunt er niet maar naar blijven kijken. Dus we hadden ook wel gezegd, met elkaar, we moeten toch wel elke 3-4 maanden, moeten we wel een aantal buizen, zijn die lange buizen, moeten we gewoon weer een nieuw product. Want kijk, op een gegeven moment loopt die consument, die in de Albert Heijn loopt in dat geval, loopt tegen die tap aan. Maar als hij er 4 keer geweest is, op een gegeven moment een keer... Ja, dan wil je ook een keer iets anders. Dat is leuk, ook ga ik ook proberen. En hij neemt altijd zijn standaard favoriete smaak neemt hij mee, maar dan probeert hij de andere dingen ook. En uiteindelijk is het meubel ontwikkeld, terugontwikkeld naar een halve meter. Want die kastjes rond was heel leuk, maar was natuurlijk super dure ruimte. Dus eigenlijk ook wel efficiëntieslagen gemaakt. Ja, en uiteindelijk, op een gegeven moment is, toen was ik al, ben ik vertrokken bij de Lisa. Op een gegeven moment is het, ik denk de product lifecycle was gewoon op.
Ja.
En is het verdwenen. En dat is ook prima. Ik denk dat je dat ook moet accepteren. Dat vinden sommige fabrikanten ook nog wel eens moeilijk. Om afscheid te nemen van een stuk van je eigen assortiment. Maar als iets niet meer genoeg roteert, rendeert, moet je er gewoon...
En soms was iets ook voor dat moment. Hè?
Zeker.
Hè? Dus voor... En dat is dus een hele mooie trots. Hè? En daarna ben je voor jezelf begonnen.
Nee, daarna ben ik nog naar vers gegaan. Toen dacht ik van, ik heb al een hoop gedaan. En ik dacht, super... En Dries had ik echt naar mijn zin. Ik wilde het bedrijf eigenlijk helemaal een hele grote stappen gezet. Ik wilde eigenlijk nog, ik wilde het volhouden. En uiteindelijk, moet ik misschien ook wel andere keuze maken. Dat, weet je. Via in contact kwam een groep Butchers. Die hadden al 5 jaar de industrie-trofee gewonnen. Vond ik een mooi bedrijf. Goede uitstraling.
Vakmanschap.
En vakmanschap. En ik had nog nooit in vers gewerkt. Ik denk, dat is eigenlijk wat ik dan toch wel mis. Drogmedica gedaan. Levensmiddelen gedaan, aanmerk gedaan, private label gedaan, maar mis vers, dan heb je een aantal categorieën. Ja. Ja, kwam ik in het vlees terecht, zat echt bij mij in de hoek, 3 minuten reistijd. 2 oprichters nog in het bedrijf, Nick en Wilbert, echt super ondernemers. Uiteindelijk private equity erin, buy and build strategie. Ja, heel veel geleerd, heel hard moeten werken, nooit willen missen. En na 3 jaar werden we verkocht, eigenlijk na 4 jaar, ik ben wat later ingestapt. En toen zouden we eigenlijk we gaan door. Maar toen waren we ook vrij om te gaan en staan we wild. Ik dacht, wat ga ik doen? Ga ik nog een keer zo'n lange tijd committen? Of ga ik voor mezelf, waar ik al wel langer over na aan denken was.
Wat dat borrelen?
Ja, dat borrelen had ik wel interesse in. Dat was interessant. En toen ben ik gewoon voor mezelf begonnen. En toen ben ik inderdaad Brainpower bij Yoast begonnen. En dat is inderdaad, zoals Theo in het begin zei, tweeledig. Enerzijds gewoon interim management. Waar ik maar inhuren voor 4 dagen in de week. En enig in de week personal trainer. Omdat ik echt overtuigd ben dat fysieke fitheid en mentale fitheid hand in hand gaan.
Zeker.
En als je... En het hoeft niet altijd 100% gespannen te zijn, maar je moet wel heel goed voor jezelf zorgen. En zeker terugkomend op fast moving, is hard werken, je stopt er veel uren in. Ja, zorg gewoon dat je fit bent. Je bent gewoon scherper, je kunt meer aan. En uiteindelijk is het ook gewoon, je hebt één lijf en dan moet je een beetje zuinig op zijn.
Ja, mooi betogen. Joost, ik heel even terug naar het begin van je verhaal. Je begon bij die drogisterijen. En die ondernemers die daar zaten, die hebben niet altijd tijd voor je, ze zijn niet altijd relevant. Ze moesten mensen leiding geven en dan kom jij binnen. En dan moet je toch proberen je auditje te scoren. En die maakt een heel mooi bruggetje naar uiteindelijk miljoenencontracten met een retailer sluiten. Wat was daar de essentie? Wat je altijd hebt meegenomen, ook zelfs naar die miljoenencontracten toe. De essentie van jouw vakgebied van uiteindelijk sales. Wat is dan uiteindelijk het verschil tussen een goede sales manager en iemand die het echt snapt?
Goede vraag. Ik denk dat je altijd, je moet echt wel empathisch zijn. Dat ook dat daar wel echt mee begint. Dus je moet ook je eigen mening moet je misschien wel even uitstellen. Je moet gewoon eens maar eens kijken wat gebeurt er en een keer oprecht luisteren. Veel salesmannen, vrouwen hebben toch de neiging om veel te praten. Ook ik, dat is me ook niet vreemd. Maar door de jaren heen ook wel beleerd. Je moet ook goed kunnen luisteren. En daar moet je eigenlijk kijken waar zit dat haakje. Wat is nu echt belangrijk? En dan moet je gewoon een keer doorvragen. En je mag het ook een keer oneens zijn. Je hoeft het niet zomaar, ook als je bij een grote retailer zit. Je hoeft het echt niet altijd met elkaar eens te zijn. En dan kun je ook gewoon uitspreken naar elkaar. Je hoeft niet eens te zijn, maar we moeten wel samen eruit proberen te komen. Maar je sluit ook wel eens een keer deals. De ene keer zijn ze misschien wat beter voor de fabrikant, de andere keer zijn ze beter voor de retailer. Maar uiteindelijk moet je voor een lange termijn partnership gaan. En dat doe je ook bij zo'n drogisterij. Ik ben ook al bij een drogisterij. Ik weet nog goed, een keer ook bij in Veenendaal. De eerste keer, toen zei die drogist tegen mij, ja, ik heb ook nog wat twee flesjes, dat gebruik mijn vrouw, dat moet je even vergoeden. Moet je vergoeden? En ik dan gebruik die vrouw toch zelf, goed lekker even zelf. Ik zei eerst, ik heb helemaal niks vergoeden. Nee. Nou ja, dat ben je voorgang ook altijd. Dat is lekker. Nou, ik zei, ik bel als een tijd nog geen mobiele telefoon. Dus ik naar de telefooncel. Ik die met een collega gebeld die dat eerder gedaan had. Hij zegt, ja, dat moet je wel vergoeden. Zeg, gebruik dan een hartstikke goede klant. En prima. Oh, ik zei altijd even gezegd. Ik heb net bijna ruzie lopen maken. Uiteindelijk was het echt een van de betere klanten. Kon ik gewoon naar binnen lopen op een gegeven moment. Ja. Gewoon naar het schap lopen. Ja. Kijken wat er nodig was. Ja. Gewoon zeggen, oh, 6 van die, 3 van die, 2 van die. Zei ik hem, zei prima.
Vertrouwen.
Of vertrouwen.
Ja.
Ja, en uiteindelijk gaat het daar dus wel om. Het gaat om vertrouwen en misschien wel iets heel simpels. Gewoon doen wat je zegt. En dat lijkt heel simpel en dat is uiteindelijk ook heel simpel. Maar blijkbaar vinden mensen dat toch heel moeilijk. Of ze zeggen dingen toe die ze niet toe kunnen zeggen. Dat hun achterban, het achterban niet geregeld is. Dat je zegt, ja, dan gaan we regelen. Maar dat kan helemaal niet in het bedrijf waar je werkt. Nee. Vice versa soms ook. Dat ze wel een retailer zegt, gaat regelen. Maar het allemaal niet geregeld, omdat hij daar misschien ook helemaal het mandaat niet voor heeft. Dus dat is uiteindelijk belangrijk. Gewoon je afspraken nakomen.
Empathie.
Empathie, goed luisteren. En ik denk als je dat doet, ja, dan ben je denk een heel geschikt persoon. Ja. Maar niet alleen voor sales, ik denk dat er voor heel veel. Ook voor als je marketeer bent, als je product manager bent, maakt eigenlijk niet uit. Daar gaat het om. Alleen het gekke is dat dus vaak als je dat doet, dat je dan toch al een uitzondering bent.
Ja.
Ik vergelijk het wel eens met restaurants. Een restaurant ga je naartoe, kost je best wel een. Maar waar, in welk restaurant nou is de tafel netjes gedekt? Is het personeel super aardig? Komt het eten allemaal tegelijk? Is het allemaal lekker? Nou, eigenlijk zijn
allemaal klopt.
Allemaal klopt, dan vinden we het heel fantastisch. Maar als je er logisch over nadenkt, zou dat eigenlijk de baas zijn. Maar dat is niet zo. Dus als je dat als restaurant doet, ben je vaak een van de betere restaurants.
Ja, absoluut. Ja, absoluut.
Nou, en zo geldt het, zeg maar, bij ons ook een beetje.
Wat mij opvalt in dit verhaal, wat ik heel mooi vind, is dat je zei, ga dan voor lange termijn winnen in plaats van korte termijn winnen. En ik denk dat dat relatief moeilijk is als mensen kort op een rol zitten. Hoe zie je dat?
Ja, dat heeft natuurlijk, kijk, als je lange termijn relatie met elkaar aan wil gaan, moet je ook wel een tijdje erop zitten. Dat was natuurlijk, ik weet niet, misschien wel iets veranderd is. In het verleden was het zeker bij grote bedrijven, was het ook wel. Werd er snel gewisseld. Hè?
Na
2 jaar waren mensen onrust in, wilden carrière maken. En dat had ik vroeger ook, toen ik jonger was, wilde ik ook heel snel vooruit. En van de ene kant is het goed dat je vooruit wil. Maar ik had gelukkig een soort binnen Heinz, een oude mentor. En die zei altijd, Joost, niet iedereen kan co-Boomsma worden. Je moet ook gewoon even rust hebben. Dan ben je straks weer 35, zit jij in top en dan moet je nog 35 jaar.
Ja.
En ik denk dat dat besef, dat je dat een beetje moet hebben. Dus je moet ook een beetje geduld hebben. En uiteindelijk heb je standaard wel 3 jaar nodig in een rol, zeggen ze altijd. Het eerste jaar moet je wennen. Tweede jaar maak je het een beetje eigen. En het derde jaar ga je een beetje oogsten. Dan kom je meer op routine. En dat is een beetje afhankelijk van het bedrijf. De rol die je hebt, je eigen karakter. Sommigen gaan het sneller, sommigen doen het langer. Maar het is helemaal niet erg. Het is ook goed om een keer tegenstand te ervaren. Dat is het moeilijker gaat.
Ja.
Als het allemaal maar crescendo blijft gaan, dan is het vrij makkelijk. Dus het is ook wel goed om een beetje dat je wel een keer misschien in een leveranciersboycott terechtkomt. Of dat je een keer ruzie krijgt. Of dat je een keer dat er een stuk gesaneerd wordt. Het is heel vervelend. Maar uiteindelijk is dat wel ook onderdeel van de wereld waar je in werkt en leeft.
Ja.
En zul je dan ook moeten ervaren, oké, hoe ga je dan?
En dan,
als je dus de lange termijn focus houdt, dan denk ik dat je dat wel makkelijk kunt voorkomen. Maar dus, moet je misschien ook een keer naar kijken, oké, het gaat een beetje ook met vallen en opstaan.
Ja,
als salesverantwoordelijke behartig je natuurlijk de belangen van de fabrikant. Probeer verbinding te zoeken met de retailer, daar waar je samen uiteindelijk kan groeien. En als het op dat, ik wil graag even inzoomen op zo'n moment. Hè. We hebben het hier natuurlijk over voedinnovatie. Je hebt tig producten samen met het bedrijf natuurlijk ook de markt opgehaald. Maar op een gegeven moment heb je een meeting met een fabrikant. Laat het een gele of een blauwe zijn de laatste tijd belangrijk, of SuperUnie. En je hebt 1 uur. Vaak komen ze 10, 15 minuten te laat. Dan heb je nog maar 45 minuten. En dan neem ik even de tips van jou mee. Ontspannen, verbinding, goed luisteren. Maar je hebt wel een opdracht. Jij moet die innovatie wel naar binnen fietsen. Want je kan niet thuis naar huis komen met... Ja, het was wel een goed gesprek. En de leverperformance was even een aandachtspunt. En die moet even verbeterd worden. Je moet hem er uiteindelijk wel in fietsen. Hoe doe je dat?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat kan zo zijn. Soms heb je inderdaad 3 kwartier handen geven. Wel netjes 1 uur. Ik zeg altijd tot het begin... Zul je toch altijd even gewoon die verbinding moeten zoeken. Dus je moet gewoon even... gewoon hoe het met elkaar is. Want dan moet je ook oprecht in geïnteresseerd
als
zijn.
Mens,
als mens. Ja. Hoe gaat het met die... Want ook kijk, misschien komt hij wel net uit een meeting... waar hij of op zijn
donder
heeft gekregen... of moeilijk was. Weet, net in gesprek heeft hij een leverissue... met een andere fabrikant... waar hij hartstikke druk mee is. Ja. Waar iedereen over hem heen valt.
Ja.
Nou, laat hem ook maar even landen. En dan gaat het. En dan eigenlijk een innovatie... een goede innovatie moet je binnen 5 minuten kunnen verkopen. Maar ik heb wel eens een keer...
Ja.
Ik ben wel eens een keer in Bees geweest, lang geleden. En de inkoper die daar toen zat, ik spreek hem nog steeds. Die zei altijd tegen mij, je hebt natuurlijk zo'n boekwerk. Hij zei, het is natuurlijk weer fantastisch getest, Joost.
Ja.
Ik zeg, ja, dat klopt. Het is inderdaad fantastisch getest. Ik ben nog nooit door geen één fabrikant waar ik voor gewerkt heb. Ik ben nog nooit op pad gestuurd met een innovatie die niet goed getest was. Alleen, we zijn heel mislukt.
Ja.
Dus ik weet niet wat ze getest hadden.
Ja.
Er zat een groot testrapport. Ik haalde expres altijd die laatste. Ja, ik nam het boek mee. En dat zei ik ook. En in die slides, er waren 50 slides noem maar, er zaten 5 belangrijke slides in. Ja, die 45 je lees een keer door. En uiteindelijk moet je eigenlijk gewoon een product op tafel kunnen zetten.
Het is
eigenlijk een soort van elevator pitch, maar je moet het neer kunnen zetten. En je moet vertellen waarom is dit een goede innovatie.
Ja.
En als je dat niet kunt, dan moet je eigenlijk al thuis oefenen. Dan moet je eigenlijk al als je bij fabrikant werkt en ze komen iets en ze kunnen het niet binnen 5 minuten aan jou uitleggen. Is geen goede innovatie.
En dan moet je niet gaan.
Dan moet je eigenlijk niet gaan. En dat zou ik nu wel, zou ik nu veel harder in zitten dan toen ik jonger was. Ik ben ook wel op pad zitten. Ik dacht, ik weet eigenlijk ook niet. Nou ja, maar als je het al zelf niet helemaal in gelooft of zelf twijfelt, dan wordt het natuurlijk al minder succesvol. En sommige dingen, ik heb ook wel eens een keer gezegd, jij zei in die opdracht, ik heb ook wel eens een keer gezegd, leuk, links of rechtsom, jij gaat dit gewoon opnemen. Hoe dan? Omdat ik gewoon niet terug kan dat hij het niet opneemt. Zo simpel is het ook. En dat komt weer terug op die lange
relatie.
En uiteindelijk zet je er ook gewoon cent achteraan. Want uiteindelijk is dat ook. Kijk, als je een grote fabrikant bent, innovatie is ook een aan 2 kanten zit natuurlijk een verdienmodel. Het is belangrijk voor de fabrikant om nieuwe producten te listen, om die rotatie om te boosten. En het is voor de retailer ook een kans om eigenlijk bovenmiddelde marge te maken. Alleen je moet echt wel de goede dingen doen. En ik denk dat er wat kritischer gekeken mag worden waar je mee naar buiten gaat.
Ja,
Ja, en als je dan kijkt naar de verhoudingen, want we hebben het natuurlijk over innovaties. Nou, in de vorige aflevering hebben we het vooral ook heel veel gehad over ja, innovatieproces. Of hè, wie zit er nou aan tafel, of dat soort zaken. Wordt dan sales op het juiste moment aangesloten?
Terechte vraag. Ik denk het niet, maar dat is denk ik echt wel fabrikant afhankelijk.
Ja.
Ik denk dat sommige fabrikanten het misschien heel goed doen, maar ik denk dat het vaak de eenzijdige tafels zijn.
Ja.
Dus dat er te veel van één bepaalde bloedgroep, om het zo te noemen, ja. Dat het vanuit echt puur vanuit marketing is of vanuit product management. En ja, dat is natuurlijk ook wat jullie doen. Ja, ik denk dat je dus dingen ook anders moet testen. Kijk, ja. Wat ik zeg, ik ben er nooit op pad zitten met. Ik had altijd rapporten, dat was altijd 8 of 9.
Ja,
is natuurlijk niet zo. Kijk, en ook als je dingen vraagt aan mensen, die zeggen altijd, ja, nee, ja, dat ga ik wel kopen. Het werkelijke gedrag is totaal anders.
Wat mensen zeggen is niet wat mensen doen.
Nee, en ik denk dat je daar, dus ik denk dat je wat meer multidisciplinair naar innovaties moet kijken. En ik denk zelf, als je met grote innovaties komt, zou ik het goed vinden dat je ook gewoon misschien een retailer van tevoren een beetje meeneemt in je ideeën.
Ja.
Zijn ze altijd als fabrikant een beetje huiverig voor.
Ja.
Of dan,
dat
maar ja, van de andere kant denk ik, ja, kijk, als daar misbruik tussen haakjes van maken wordt, dan weet je het ook. Dan weet je ook meteen hoe die relatie is.
Ja.
Dus dat is dan, dus ik denk dat dat wel goed is. Dat je, want dan, en dan moet je het doen op het moment dat je nog een ding kunt wijzen. Kijk, als je al iets kanten klaar hebt. Ja, ik heb dan vragen. Wat vind je ervan? Ja, je vindt het, zeg maar, het is blauw. Jij wil het rood. Maar je weet dat het alleen maar blauw kan zijn. Ja, dan hoef je het niet mee te nemen.
Nee.
Dan moet je het gewoon gaan verkopen als blauw.
Precies.
Maar als je nog de kleur nog onduidelijk is en je denkt je twijfelt tussen blauw en rood, nou, misschien moet je dat gewoon een keer vragen.
Ja.
En dan zeggen ze van, nou, en dan neem je ook die kennis mee. En ik denk dat
is
dat
ook eigenlijk goed voor de relatie.
Zeker.
Ja.
Zeker.
En het voordeel van in-store testen, wat we natuurlijk vanuit Bumble Brands doen, is dat je uiteindelijk, of het nou rood of blauw moet zijn, maakt in die zin niet zoveel uit. Want je hebt het samen over die consument die in jouw winkel komt, als retailer. En die zegt dat het rood beter is dan blauw.
Ja.
En dan heb je daar geen discussie meer over. En je hebt een soort co-creatie. Je bent samen met elkaar dat aan het bouwen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi.
Ja.
Zeker, zeker. Hey, er zit nog een mooie knik. Er zitten eigenlijk 2 mooie knikken in jouw carrière. Eén is even heel plat gezegd loondienst naar zelfstandig. En de 2 fabrikant naar retailer. Ik wil eerst even over die eerste praten. En toen ik van loondienst ging naar zelfstandig, hè, ik kreeg een hele andere camerastand. Ik keek anders naar die markt. Was dat voor jou ook? Kon jij op een andere manier inzoomen op de sector? Op de manier hoe bedrijven bezig zijn? Hoe bedrijven groeien? Wat daar wel of niet? Want je bent toch een stukje onafhankelijker. Je kan misschien wat meer focussen. Ik spreek even vanuit mijn eigen ervaringen. Wat heb jij daar ervaren?
Eigenlijk. Een andere blik eigenlijk.
Ja, wat heb jij daar gezien?
Ja, ik denk dat je best wel goed omschrijft. Wat ik de grootste winst eigenlijk vind van voor jezelf werken en als interimmer aan de slag gaan. Ik blijf een teamplayer, dus ik vind het belangrijk, ik wil het wel een zin hebben. In het begin was een twijfel die ik van tevoren had van, hey, is het niet te solistisch en word je wel echt ooit onderdeel van zo'n team. Ik vroeger ook met interimmers gewerkt. Dacht, nou, ik weet het niet, weet je. En ga je die dan alles vertellen? En
ligt ook aan de persoon natuurlijk.
Ja, heel, heel terecht, Suzanne.
Interimmers zijn net mail, hè, zeggen ze. Ze schrijft hier bureau voor of
je gedaan hebt. Nou, ik denk dat die er zeker bij zitten. Maar dat is hetzelfde met collega's. Je hebt hele fijne collega's meegewerkt. Je hebt ook een collega gehad. Denk je, ja, weet je, wat ik daarmee moet werken.
Ja.
Je hebt nog steeds stress van.
Ja.
Nee, dus ik denk dat hoe je er zelf in zit, het bedrijf waar je voor werkt, hè, wat voor cultuur heerst daar en hoe je jezelf opstelt. En kijk, ik heb verschillende interimrollen nu gedaan. En mij maakt het niet uit, weet je. Ik hoef niet per se commercieel directeur interim. Ik vind het ook prima om een rol te pakken. Ik vind het leuk om met leuke mensen te werken. Nou, daar heb ik geluk gehad op bedrijven waar ik voor heb mogen werken. Er waren eigenlijk allemaal leuke teams. Het voordeel van interim is dat je altijd toch een beetje op de achtergrond blijft. Dus aan de ene kant, je wordt echt wel gezien als hulp, want er is vaak iets aan de hand, anders heb je geen interim nodig. Door je ervaring kun je dus snel schakelen, dus je kunt denk ik heel snel hoofd- en bijzaken. Je ziet heel snel wat er aan de hand is, omdat je toch een beetje een soort frisse blik hebt. Je hebt geen last dat je daar al te lang rondloopt en denkt, ja, dat gaat toch niet meer veranderen of dat doen we altijd zo. Nee, je kijkt ernaar naar en dan denk je, hé, dat is gek. Of vraag gewoon, waarom doen jullie dat? En dan krijg je, sommige mensen kunnen ook geen antwoord geven. Ja, dat doen we. Ja, dat hebben we dat zo doen.
Ja,
dan vraag je me. Ik zeg maar, waarom doe je het? Nou, dat is leuk eraan. Dus je gaat de mensen dat je eigenlijk in beweging. Die gaan ook erover meedenken. Je bent hulp. Maar je bent altijd, ja, je hebt er wat minder last van. Je hebt ook geen carrière meer te maken binnen het bedrijf. Je komt gewoon een rol vervullen. Dus je hebt geen last van hiërarchie of politiek. Want daar, ja.
Dat is eigenlijk wat zuiverder.
Ja, ik denk heel zuiver. En ik denk dat er ook wel het voordeel is van interim. En ook voor organisatie. En dat heb ik met name toch wel gezien. Je kunt dan gewoon dingen vragen, dingen zeggen. En het wordt dan toch aangenomen. En ik, heel simpel, ik zat er zo in. Ik geef het aan en doe je er iets mee. Ja. Ik zou adviseren om er iets mee te doen. Ja. Maar doe je er niks mee?
In jouw ook belang.
Goed. Ook goed, want ik ben na verloop van de interimperiode ben ik weer weg. Ik ga door. En ja, als jullie er niks mee doen, dan blijven jullie tegen hetzelfde aanlopen. Dus je bent altijd, ja, je zit iets meer op de achtergrond. Je hangt er dus op echt wel iets meer boven.
Ja. En dat is dan binnen bedrijf die anderen kijken. En jij bedoelt denk ik ook naar de branche, Theo. Heb ik dat goed?
Nou, ook naar de branche. En vanuit je ervaring maak je natuurlijk ook dingen mee die je dan bij zo'n bedrijf ziet. Van, hé, daar gaat het fout. Volgens mij ben je ook eerder in staat om de essentie van het probleem eruit te halen. En dat te bespreken wat voor jou heen. Je bent onwijs resultaatgericht. Je wil voor groei gaan. Om dat toch heel snel op tafel te leggen. En dat wel ter discussie te stellen. Terwijl het misschien al 10 jaar niet ter discussie gesteld kon worden. Want uiteindelijk ben je vanuit je identiteit als consultant of interimmer, wil je het bedrijf laten groeien. Want dan worden je uren voor betaald.
Ja.
En dan moet je het wel op tafel leggen. En dat mag schuren. En dat is ook in die verkoopbetoog. Sommige dingen mogen ook echt wel schuren. Want je wil verandering teweeg brengen.
Nee, maar dat heb ik ook altijd gedaan. Ik zeg, je eerste prioriteit is gewoon de opdracht die je krijgt niet zo goed mogelijk te vervullen. Maar daarnaast, ja, kijk. Als je gewoon iets gek ziet, ja, ook altijd, als ik iets gek zie, dan zeg ik het gewoon. Ja. En dan vraag ik daar gewoon naar en dat benoem ik ook. En dat is denk ik ook wel, ja, kijk, dat ook als je gewoon een goed netwerk hebt. En de meeste mensen waar ik voor werk, die ken je toch wel via weer. Of je hebt gemeenschappelijke vrienden. Ja, dan wordt dat wel aangenomen, toch wel. Ik denk dat het altijd wel gewaardeerd wordt dat je er zo naar keek.
Ja.
Dus terugkomt op jouw vraag. Ja, je bent wat meer. Je kijkt er wat meer afstandelijker naar, iets meer helikopterview, in plaats dat je er helemaal in zit en dat je ook een beetje blind bent, dat je gewoon heel druk bent met een soort oogklep op en gewoon aan het rammen. Ga je toch iets, je doet één ding, maar je kijkt, oké, dat is gek, wat is daar aan de hand? Dat loopt ook niet lekker daar, misschien dus moet je daar eens even iets mee doen. Dus dat vind ik eigenlijk het allerleukste. En dat je gewoon in verschillende keukens mag kijken ook. Hè. Zo is het ook. Hè. En ik heb geluk gehad met mijn opdrachtgevers, ik moet er altijd alles doen, alles aanraken. Ja, dat vond ik, vind ik super interessant.
Mooi. Ik voelde het verschil ook al maken.
Ja, zeker. Ja, ik heb echt het idee dat ik altijd een goede bijdrage heb geleverd.
Ja, tof, hoor. Ja. De tweede knik, de stap van fabrikant naar retailer.
Hè? Ja.
De laatste 1,5 jaar heb je als inkoper bij Jumbo gewerkt. Even voor de luisteraars, hè, als je met een fabrikant of met een retailer in gesprek gaat, dan heb je eigenlijk verschillende aanspreekpunten. Je hebt een inkoper, je hebt een category manager en je hebt tegenwoordig een retail media tak. Dat zijn eigenlijk 3 aanspreekpunten binnen een retailer. En jij bent verantwoordelijk geweest voor een bepaalde categorie. En daar ben je inkoper geweest.
Zeker.
Nou, ik zit op het puntje van mijn stoel. En ook denk ik de luisteraars. Wat heb jij nou, je hebt meer dan 25 jaar aan fabrikanten zijn gezeten. Dan heb je dit 1,5 jaar gedaan. En wat, als je het nou in 1 zin zou mogen samenvatten. Wat is er veranderd in het beeld wat je had van een retailer in relatie tot de 20 jaar wat je daarvoor had? We zoomen straks verder in op innovatievlak natuurlijk. Maar wat is het ene dat je dacht van, ik keek daar toch anders naar 1,5 jaar geleden?
Ja, het is moeilijk om dat in 1 zin te doen. Er zijn een aantal dingen die daar
je verrast hebben.
Ja, die wat ik daarover kan en wil zeggen ook. De onderhandelingstafel is dezelfde tafel. Dus dat vond ik best wel, daar verandert eigenlijk niet veel en je rol is wat anders.
Ja.
Mm. Wat ik geleerd, een aantal dingen zijn bevestigd die ik al wist over retailers. Een aantal dingen hebben me verrast dat bepaalde zaken minder goed geregeld zijn dan ik dacht. Dat sommige zaken professioneler nog wel eens zijn of op een hoger niveau zitten. Nou, dan denk ik van, en het is de hectiek bij een retailer is echt wel van een hoger niveau dan aan fabrikantenzijde. Je wordt wel meer geleefd. Je hebt een hele grote winkelorganisatie en je wil altijd, elke dag gebeurt er al iets.
Is het Champions League? Want je had het al de Eredivisie.
Ja, zeker.
Is het toch wel
Het is echt wel, het is superleuk. Ja, je bent elke dag bezig om het voor de klant, voor de consument goed te doen.
Ja.
Alles wat je doet is gericht op de consument. En ik zeg niet dat een fabrikant dat niet heeft. Nee. Maar een fabrikant, als je salesman bent, ben je met name heel erg bezig met jouw klant, in dit geval de retailer. En misschien soms wat minder met die eindconsumenten. Misschien moet dat ook wel een beetje veranderen. Dat je ook altijd daar moet denken aan. Uiteindelijk gaat het om die klanten die die winkel bezoeken. Dat is gemeenschappelijk belang wat je hebt. Ja. Als het daar goed gaat, ik zeg altijd, als wij heel veel spullen verkopen, is goed voor de fabrikant, is goed voor de retailer en is goed voor de klant. En dan is het echt win-win-win. En het heeft me echt breder gemaakt. Dus ik denk dat ik een beter begrip heb van alles wat er eigenlijk speelt. En je een completer beeld hebt gekregen van waar je over na moet denken. En dus dat fabrikanten misschien soms toch nog iets te weinig beseffen van wat er allemaal speelt. Wat is nu echt belangrijk? En dat heeft weer te maken. Vraag nu goed door. Ja. En ga gewoon echt het samen dat partnership aan. En dat heb ik wel. Dat heeft me verrast. Een aantal bedrijven supergoed. Echt hele goede fabrikanten. Alle goede mensen. Goede producten, goede aanpak, goede ondersteuning inderdaad. En andere mensen ook verrast. Dat je denkt, hoezo kom je hiermee?
Ja. Is het je tegengevallen?
Ja,
uiteindelijk?
Een aantal dingen wel. Ja. Maar wel een keer al door gewaarschuwd, of wel een keer verteld door mensen die al een keer eerder zo'n overstap gemaakt hebben, of tijdelijk of vast. Er komt echt van alles van A tot Z voorbij. En dat had ik niet verwacht. Ik had soms ook wel eens, denk je, hoe dan?
Ja.
Hoezo kun je zo slecht voorbereid naar verkoop komen rijden?
Ja.
Dan kom je met niks.
Ook mensen die ook gewoon, want jij zegt, je moet verbinding maken. Gewoon binnenkomen en alleen maar hun eigen doel hebben.
Ja,
die totaal geen verbinding maken.
Nee, die wij te weinig en alleen dat blijven herhalen. Ja, ik denk, dat wist ik al.
Maar zit jij dan niet ook vanuit je brainpower op een puntje van je stoel en dat je hem vaak ook nog wel feedback zou willen geven?
Ja, maar ik heb dat ook wel. Dat is zelfs voor als interim, ik heb ook al eens een keer gezegd. Ja, dit slaat echt nergens op.
Nee.
Dit kun je echt niet maken, hoor. Nee. Hier komt met niks.
Nee.
Het is echt zonde van tijd. Zeg, dat gaan we niet doen. Nee, dus dat. Maar wat ik zeg, echt van alles. Hè. Ook door mensen die het wel goed. Ook van kant die het heel goed snappen. Die goed hebben nagekeken. Oké, dit is belangrijk voor Jumbo. En Jumbo is anders dan Albert Heijn. Is anders dan Superunie.
Ja.
En dat moet je denk ik als fabrikant heel goed snappen. Want ook ik als inkoper. Maar soms gingen ze allerlei. In eerste instantie nieuwe producten aan mij verkopen. Maar dat was helemaal niet mijn rol. Mijn rol was de commerciële verwaarding van het product. Dus ik zei ook, we hebben een category management, die gaat over het schap.
Ja.
Die beheert het schap. Die zegt van, die wil ik het hebben, wil ik het niet hebben. En als die ja zeggen, dat is interessant, om allerlei motiverende redenen. Dan komt de inkoop, die gaat het verwaarden. Oké, dan moet het wel kijken, klopt het intrinsiek? Welke ondersteuning wil je eraan geven? Dat is het spel wat je speelt.
En de route.
Ja, en als je natuurlijk een goed team bent, dan kan dat best wel snel gaan. Je kunt het ook met elkaar, je kunt het samen pakken. Je moet veel afstemmen met je category management. Ik heb het geluk gehad met heel fijn category management te mogen werken. Waar we het ook heel vaak heel snel eens waren. Dus dat is ook makkelijk. Het kan ook wel zijn dat je het totaal oneens bent. Dan krijg je weer een andere dynamiek. Wij zaten binnen Jumbo. Zodat ik met mijn category manager eigenlijk heel snel altijd op één lijn. Dus dat schakelt dan makkelijk. Maar dat is denk ik voor een fabrikant dan heel fijn. Want die krijgt zoals van één stem. Want anders krijgt hij misschien wel twee stemmen. Dan heeft hij misschien een ja bij de ene en een nee bij de ander.
Ja. Ook ingewikkeld.
Heel ingewikkeld. En ik was altijd, zoals ik heel mijn leven ben, altijd heel duidelijk geweest. Ja, weet je, prima. Binnen Jumbo werk je gewoon met NPI heet het gewoon. Hè. Nieuwe producten. En dan zei ik gewoon, weet je, prima, we willen het wel hebben. Maar wel voor dit. Ik hoef niet 16 keer over vergaderen met elkaar. Kijk, of je wil het wel of je niet. En het moet gewoon beter roteren dan wat er ligt. Het moet een betere marge hebben. En dat werd soms ook al. Dan komen ze met een NPI en dan een introductie komen ze langs. Ja, en dan kwamen ze met een marge die gewoon onder het categoriegemiddelde was. Waarom moet ik het nu opnemen?
Ja.
Ik snap het, en dat heeft me echt verbaasd.
Ja,
maar je weet, die reactie kun je uittekenen. Hoef je helemaal niet voor naar verder te komen rijden. Eerst achter je bureau.
Ja.
En hoeveel, als het gaat om die onderhandeling, uiteindelijk, zo'n NPI wordt dan ingevuld. Daar staat dan de distributie gaan we het over hebben. Inkoopprijs staat daarin, verwachte rotatie. Hou je ze er dan uiteindelijk ook aan? Want je zei net ook eerder in je verhaal, er worden wat dingen getest allemaal. De andere category mensen die ik ook spreek, we delen dat per definitie door twee. Nou, dat is natuurlijk ook het probleem wat jij aangeeft. Maar uiteindelijk wordt het ingekocht. Dan heb je ook als retailer een bepaald risico als het om innovaties gaat. Want als het je toch niet doet, dan heb je toch samen een bepaalde verwachting dat het uiteindelijk niet realiseert. Hoe kijk je daar dan naar? Of hoe ben je dan in contact met zo'n fabrikant? Nou, in relatie tot die discussie die je eerder had?
Uiteindelijk, als je natuurlijk weer de rollen pakt, is het natuurlijk echt om te kijken van of die innovatie doet wat
is afgesproken.
Afgesproken of denkt, is een call van de category manager. Die moet uiteindelijk bepalen van ja, oké, en die weten gemiddelde rotatie van de categorie of van soortgelijke producten. En die zegt, oké, ik moet minimaal 6 doen. Oké, het gaat 6 en het doet maar 3. En dan staat een category manager van, ja, vind ik dan 3 voor nu dan nog voldoende? Of vind ik dat, die moet dan een gesprek aan gaan. Als inkoper deed je gewoon de verwarring. Ja, en uiteindelijk, ik denk dat daar steeds strak op gestuurd gaat worden door retailers. En ik denk terecht, het wordt steeds meer data-driven, wat prima is, voor beide partijen. Want je moet ook, het is ook gek als je natuurlijk zegt, het gaat 6 doen en het gaat maar 3 doen. Ja. Nou, dan moet je er, vind je er wel even moet onderzoeken waar het dan aan ligt. Hè. Is dan wel de afgesproken positie op het schap, maar ook de ondersteuning, zowel de basisondersteuning als ook, hè, wat je net over had over retail media. Ook dat landschap is natuurlijk veranderd. Hè. Vroeger ging was natuurlijk tv-campagne en misschien een printcampagne en abris. Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk heel andere kanalen. En, en ook daar, ja, daar heb je ook weer fabrikanten die nog heel traditioneel zijn. En je hebt natuurlijk fabrikanten die veel meer meegaan.
Nieuwe dingen bedenken.
Met nieuwe dingen. En misschien moet je wel een aantal zaken totaal anders aanpakken. Ja. Dat is wel een beetje mijn oproep. En ik denk dat ik nog steeds meer fabrikant ben dan retailer. Maar daar heb ik ook wel geleerd. Dan moet je dus intern, als je bij een fabrikant werkt, moet je daar goed over nadenken. En denken, oké, wat is nou de beste manier om dit te ondersteunen? En als er nieuwe manieren voor zijn, ja, omarm daar gewoon. Ja. En ben daar niet te angstig. Uiteindelijk moet je het kanaal vinden die je doelgroep, waar je doelgroep zit. En als die doelgroep op YouTube zit of op TikTok, ja, dan zul je daar iets mee moeten. En als jij direct in de winkel iets wil doen, dan moet je daarop zitten. Ja. En misschien moet je wel een keer een tv-campagne doen. Als je misschien wel heel groot tv is, natuurlijk nog steeds een heel groot medium. Ja, kijken mijn eigen huishouden. Wij kijken bijna nooit naar tv. Of we kijken het uitgesteld.
Ja.
Maar we kijken
veel specifiek.
We kijken veel meer op devices. En we kijken soms, zitten we wel met een 5 in de woonkamer. Maar we kijken op 3 verschillende dingen.
Ja. Hey, en dus als je zegt, welk advies zou ik de fabrikanten meegeven? Dan is dat, bereid je goed voor.
Ja.
Verkoop het in 5 minuten.
Ja.
Nog
ja, en maak het. Ja, ik vind dat, dat je maak ook keuzes. Dus kom nou ook niet met 10 innovaties. Als je gewoon een fabrikant bent en je hebt 3 grote merken, dan kies gewoon voor elk merk 1 grote innovatie per jaar. En daarnaast moet je natuurlijk onderhouddingen doen. Hè. Moet je misschien wel een keer een nieuw smaakje erbij. Maar een nieuw smaakje vind ik niet zeg maar de innovatie. Je moet gewoon proberen elk jaar of elke 2 jaar echt een grote innovatie doen die echt verschil maakt. En dat kan intrinsiek zijn. Dat kan ook een verpakkingsinnovatie zijn. Hè. Dat is niet altijd.
Ja.
Ik vind nog steeds een van de mooiste innovaties toen was van Unilever was gewoon soep in zak.
Ja.
Die soep was helemaal niet bijzonder of zo. Nee. Maar die verpakking wel.
Ja.
Er ging van het lelijke blik, onhandig, opensnijgingen naar een zak.
Ja.
Met totaal andere look en feel. Waar je, je zag gewoon de asperges zag je zeg maar lang op het pak staan.
Ja.
Dus ja, dat was succesvol. Dus dat heeft dan niet altijd te maken met het intrinsieke. Maar het is wel goed nagedacht over gebruiksgemak.
En wat is beter voor de consument? Wat is
beter voor de consument? Dat is handiger. Zo zijn er wel meer. Ik vind bijvoorbeeld Stelz. Ja, die gasten, ik ken ze niet verder, maar ik volg ze een beetje. Ja.
Dat is fantastisch.
Ja, vind ik ook van. Die hadden helemaal geen verstand van drank.
Nee.
Die hadden wel verstand van de doelgroep. En die wilden gewoon, oké, ik wil met 63 calorieën.
Ja.
En ik wil gewoon iets lager in alcohol.
Ja.
En uiteindelijk ziet het goed uit. En goede partnerships. Hè, en met de Monica Geuze. En uiteindelijk hebben ze nu met Heineken die ze ingestapt.
Ja,
en ze zijn bij ID&T. Ja, die snappen het wel. En dan zit je dus wel op een behoefte. En dan is het dus ook succesvol.
Ja.
Joost, hoe belangrijk is innovatie voor een retailer? Je schetst er namelijk ook een ander beeld. De dag van vandaag, en de dag van morgen en de dag van overmorgen. Innovaties, als ik met jou als fabrikant zou spreken als een inkoper, dan is dat iets wat over een half jaar pas gelanceerd gaat worden. We hebben het natuurlijk ook over geld, dat is allemaal belangrijk. Maar hoe belangrijk is innovatie voor een retailer als die?
Ik denk heel belangrijk, ik wissel het ook wel een beetje per retailer. Hè. De ene retailer is, die is gewoon iets meer afwachten, de andere zou meer trends hebben. Mm. Als je gewoon de grote spelers is gewoon belangrijk, want uiteindelijk is het gewoon iets wat, als het goed is, wat categorieën laat groeien, wat rendement laat groeien, wat nieuwswaarde heeft voor de consument. Hè, die denkt, oké, weet je, uiteindelijk ook iets anders. En goede innovaties vullen dus behoeften in van mensen. En uiteindelijk die mensen, dat zijn de mensen die komen winkelen, die gewoon boodschap komen doen.
Ja.
Dus dat is belangrijk dat je daar continu aandacht aan geeft. En ik denk wel dat je daar ook als fabrikant, misschien moet je ook wel kijken. De spelers zijn wat anders. De ene speelt een high-low spel. De andere zit meer op EDLP. Nou, daar moet je ook naar kijken. Daar moet je ook niet helemaal blind voor zijn. En misschien mag je best wel een nationale introductie voor iedereen neerleggen. Maar het is natuurlijk, retailers zijn op zoek naar onderscheid. Elke retailer is op zoek naar onderscheid. Nou ja, als je overal hetzelfde neerlegt, dat kan. Dan moet je gewoon een heel sterk merk hebben. Dan moet je die consumentenvoorkeur hebben. En dan is dat helemaal prima ook. Hè. Dat is altijd. Maar je kunt ook wel kijken dat je gewoon probeert dat voor die. Of je geeft een keer iemand voorsprong. Of je geeft. Je kijkt in je smakenpalet of je gaat een keer kijken naar een meer voordeelverpakking voor de een. Dat is een soort standaard voordeel, want dat past beter bij die formule. En ik denk ook dat spel, daar moet de fabrikant.
Moet je snappen, ja.
Ja, moet je in ieder geval ook over nadenken. En dan kun je nog steeds de keuze maken, nee, dit is zo groot, dit is gewoon voor iedereen hetzelfde. Maar ik denk dat je daar toch wel wat onderscheid in moet maken. Dat je alles eigenlijk, maar dat betekent, dat is weer door goed te luisteren. Want wat is dus belangrijk? Voor de ene is het minder belangrijk voor de ander.
Ja.
En dat spel, ja, dat kan denk ik nog wel beter gespeeld worden. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden die het heel goed doen. Maar er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden die het minder doen.
Ja.
En Joost, als het dan eigenlijk samenvat, het gaat over 25 jaar in dit vakgebied. Vanuit commerciële rol. Ik vind je toch wel iets van marketing hebben, als ik het toch een beetje mag samenvatten. Je kijkt vanuit een mooie holistische aanpak naar hoe kan je als bedrijf verder groeien en hoe kan je samen verder groeien. Als jij vanuit je eigen brainpower positionering de luisteraars een advies zou moeten geven, hoe zou je dat dan samenvatten?
Ah, goede vraag. Sowieso waar brainpower, dat is natuurlijk bij twee leden van een knipoog, kunnen mensen met denkkracht inuren. Dat is ja. Maar ik ben echt wel overtuigd, je moet echt goed voor jezelf. Ik vind dat mensen goed voor zichzelf moeten zorgen. Dat is echt wel belangrijk. Dat je gewoon ook een goede balans tussen hard werken, veel plezier maken, maar ook hard rusten en sporten. Dus je moet fit zijn. Ik vind dat je echt fit moet zijn.
Ja.
Daar denk ik nog wel echt een stap te maken.
Ik kan er toch daar even op inzoomen. Ja. Ik spreek natuurlijk ook veel mensen. Off the record vertellen ze me ook, ja man, ik werk 55 uur. Ik zit vol, mijn baas zit me in mijn nek te hijgen. We moeten dit binnenhalen. Heel veel stress, reistijd, thuiswerken, van alles en nog wat. We zitten helemaal vol. Wat voor tips geef je ze?
Het zal allemaal waar zijn, maar uiteindelijk is het gewoon plannen.
Ja.
Gewoon heel strak plannen. Iedereen kan een half uur, drie kwartier tijd maken. En ik vind ook tegenwoordig tijd met door corona is natuurlijk hybride werk is anders geworden. Jij kunt echt wel. Alleen, je kunt ook om 7 uur tot 7:15, doe ik ook heel vaak, ben ik in een gym te vinden. Nou, dat kan iedereen. En als je dan, zeker als je thuis werkt, nou, dan rij je naar huis en dan douche je. Ja, 7:15 zit je bij wijze van spreken achter je laptop. Ja, alleen ja, dat is wel, dat betekent wel als je om 7 uur in de gym is, staat waarschijnlijk wel de wekker om 6:50 of om 6:30. Ja, dat is
begin bij je eigen discipline.
Ja, ik begin bij discipline. En ik zeg, elke dag mijn advies is, doe het op vaste tijden. Ga niet de ene dag om 7:00 en dan de andere dag om 9:00. En dan probeer het in te plannen, want dan is het gewoon planbaar. En ik vond dat altijd prima. En zou ik het nog steeds vinden als ik weer, zeg maar, team, als iemand een keer zegt, hey Joost, ik wil 's ochtends even sporten. Prima, en die we later is, je moet op output sturen en je moet de opdracht doen. Maar doordat je even eruit bent, 3 kwartier of een uurtje, geeft je ook weer een frisse blik naar waar je mee bezig bent.
Ja.
Nee, ik had een quote, zag ik van, als je de manier waarop je naar dingen kijkt verandert, verandert dingen waar je naar kijkt.
Ja,
zeker.
Ja,
mooi.
Is prachtig.
Ja, is natuurlijk wel zo.
Zeker, het is jouw waarheid.
Ja, dus je moet soms ook maar als je heel druk bent, moet je soms wel eens een keer je been op tafel leggen en even nadenken. En wat vroeger ook, als je.
Wellicht juist op die momenten.
Juist op die momenten. Dat geeft misschien een ander inzicht. En dan krijg je wel opeens een goed idee. En dat goede idee is veel meer waard dan dat jij maar 3 uur dom achter die laptop of iets zit te doen, terwijl je helemaal niet meer productief bent. Dus ja, je moet die balans daarin zoeken. En natuurlijk, en er wordt af en toe gepiept. En dat is nodig. Ja, dat is dan, en dan gaat sport misschien een beetje naar de achtergrond. Maar ik zou het altijd, je moet ergens wel een soort van basis houden. Dat zou wel mijn advies zijn.
En dus dat is een sport, hè? Maar je had het ook over mentale fitheid. Ja. Wat zou daar één tip in zijn?
Nou ja, wat ik zeg, op een gegeven moment ook je het even laten. En ja. Gewoon even laten en het gewoon laten oppakken. Maar afstand nemen. Het keer met anderen erover hebben. Je moet gewoon niet continu maar door blijven gaan op hetzelfde. Als je op een gegeven moment ook merkt, hey, dan moet je even iets anders gaan doen. Moet je even een korte break. Maar heb het ook eens met vrienden erover. Hè, deel het ook gewoon. Ga het niet allemaal zelf proberen op te lossen. Dat is wel toch. Alleen denk maar fysieke fitheid is er wel belangrijk in. Dan kun je gewoon wel meer aan. Dus je moet, het gaat ook een beetje om die balans zoeken. Tussen gewoon pieken en dan eventjes weer even afstand nemen.
Ja,
dat zou ook toch wel de mensen.
Het is letterlijk figuurlijk topsport.
Ja, het is wel topsport. Ja. Zoek toch vaak binnen je bedrijf of buiten je bedrijf. Zoek eigenlijk een soort van mentor, klinkt misschien heel zwaar, maar het is wel fijn als je met iemand. En kan ik ook een keer met bellen of zo, dat je gewoon tegenaan loopt. Mensen lopen toch vaak tegen dezelfde dingen aan. Nou, vind ik het ook goed als mensen lid worden van een netwerkclub. Ja. Dan zijn toch een beetje allemaal gelijkgestemd. Dan hoef je helemaal niet de bedrijfsgeheim te vertellen. Maar ik kan je nu al zeggen, die fabrikanten die lopen tegen dezelfde dingen aan en die retailers lopen tegen precies hetzelfde aan. Dus dat is toch een soort van gemeenschappelijkheid, dan kun je prima delen. Maar
dat zijn allemaal mensen.
Ja, maar dan gaat het eigenlijk ook weer op basis van vertrouwen. Door die relatie te bouwen. Je blijft toch lang in de business. Je komt er altijd een keer tegen.
Zie je het nieuwe talent wat binnen in onze sector instroomt? Zie je daar verandering? Als het juist gaat om dit soort dingen?
Ja, ik vind.
We zijn altijd kritisch, maar volgens mij zit hier wel iets wat.
Nou, ik zie wel, wat ik wel vind, de nieuwe generatie, vind ik wel volwassener dan toen ik op die leeftijd was. Ik had toen gewoon één stand, was gewoon gas geven.
Ja.
Alleen dan mis ik soms ook wel eens. Dat soms zeg ik ook wel, het moet wel heel erg allemaal in balans zijn. En heel erg veel me-time. En dat is van één kant is dat belangrijk. Maar ik vind wel, je moet het wel kunnen doseren. Je moet ook op een keer zeggen, oké, nu niet.
Ik trap even door.
Ja, nu trap ik even
door. Dat is ook balans, hè?
Dat is ook balans, ja. Daar vind ik wel soms zeggen, dat moet het zeg maar continu maar op een
fijn
zijn. Het is niet altijd fijn. Het mag een keer schuren. Het doet een keer, dit keer, je hebt een keer, twee keer heel weinig slaap. Je hebt geramd. En dan moet je daarna pak je de ontspanning. Ik vind niet dat je. En daar zie ik soms wel eens denk, nou, kom op, hé. Je bent gewoon met z'n tweetjes. Of je bent alleen. Je hebt nog geen kinderen. Je hebt even gas geven. En dan pak je gewoon de week erna, pak je gewoon even je rust. Alleen vinden we ze wel, ze zijn wel volwassen en uiteindelijk zijn ze natuurlijk ook, ze worden weer anders opgeleid, ze komen met andere media waar ze weer ver zijn en dat vind ik wel het leuke, zorg in je teams, zorg voor die balans tussen zeg maar ervaren rotten en wat meer jonge mensen en leer van elkaar, want ik vind het heel leuk om met jonge mensen te werken, want die kijken weer heel anders tegen en dat zet mijn manier van denken ook weer
op scherp.
Ook weer op scherp en ik hoop gewoon, ik zeg altijd zeker als interimmer, zeg je, alle kennis die ik heb, ik deel ermee. Ik neem het mee. Ik vind het ook leuk. Ik vind het echt leuk om mensen. Het is echt leuk om mensen beter te maken. Want uiteindelijk krijg je gewoon een beter eindresultaat.
Ja, mooi. Hè? Hey, en als je nu kijkt, zijn wij nog iets vergeten wat wij nog echt van jou zouden moeten weten?
Je weet al zoveel van me. Nee, niet dat ik weet eigenlijk. Nee, ik ben gewoon een redelijk open boek. Ik denk dat authentiek zijn. Dat ik denk dat aan mijzelf typeert eigenlijk. Ik probeer altijd authentiek te zijn. En dan heb ik zo'n woord congruent.
Ja.
Geef je dat je kinderen ook mee?
Dat geef ik ze wel mee. Ik zeg altijd, wij vinden eerlijk zijn thuis heel belangrijk. En eerlijk zijn, authentiek zijn vind ik best wel dicht bij elkaar liggen. En je mag het ook oneens zijn. Wij zeggen, je mag het wel oneens zijn, maar dat wil niet zeggen dat het is veranderd.
Ja.
Je mag het ook niet fijn vinden, mag ook, maar je blijft wel respectvol.
Ja.
En dat geldt eigenlijk in de zakelijke omgeving ook. Je mag het zwaar oneens zijn, maar je niet in elkaar gaan lopen schreeuwen of schelden of zo. Dat heb ik in het verleden ook wel eens. Ik heb ook wel ergens geweest. Dingen naar je hoofd denk, dat wordt zo op de man gespeeld. Dat slaat echt helemaal nergens. Ik moet dan bijna gaan lachen. Dat moet je ook niet doen. Maar nee, dus ik vind dat wel, als je gewoon authentiek dicht bij jezelf blijft. Als je in je buik iets voelt, dan is er vaak zijn hand, maar spreek daar gewoon uit. En als je daar gewoon op een eerlijke, nette manier uitspreekt, denk dat je er uiteindelijk altijd beter uitkomt. Dat is misschien voor de jongere generatie misschien nog wel eens lastig. Die vinden het wel spannend. Het is ook spannend, maar ook spannend is niet erg.
Nee, geldt eigenlijk voor alle generaties.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Spannend is niet erg.
Nee, is een mooie afsluiting.
Joost, onwijs bedankt. Ik denk dat de luisteraars weer even lekker achterover kunnen gaan zitten en dit gesprek even voor zichzelf samenvatten. Want ik denk dat je de mensen enorm veel tips hebt gegeven om het de dag van morgen of misschien al vanmiddag echt anders te gaan doen. Dus Joost, dankjewel voor je komst, je tijd en je inspiratie. Dankjewel.
Nou, graag gedaan, mijn eerste podcast. Spannend is niet erg.
Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Fast Moving Consumer Goods Innovatie Podcast. Mocht je vragen hebben of zelf gasten willen zijn in deze podcast, laat het ons vooral weten. En tot de volgende podcast.